En je moet hem niet helemaal onderpakken, maar een beetje zo, hè? Heel goed, mooi. Ja, fijn. Fijn om hier vanochtend voor de eerste keer in jullie midden te mogen zijn. En voor de mensen die mij niet kennen, ik ben dus Richard Klein. En ik kom uit Emmen vandaan. Daar woon ik vanaf 2009, samen met mijn gezin, met Ilona en onze 6 kinderen. Daar mogen we wonen. En ja, wij zijn niet altijd in Emmen, want we zijn ook vaak op camping de Zickenberg. Als je daar één keer een seizoensplek hebt, en we lijken daar wel niet weg te slaan, we zijn er al voor het vierde seizoen. Dus met een beetje mooi weer, dan zijn we daar. En in de afgelopen anderhalf jaar heb ik daar extra van mogen genieten. Want de afgelopen anderhalf jaar ben ik niet voorgegaan, heb ik niet gesproken. Daarvoor wel. Daarvoor ben ik een tijdje voorganger geweest van een baptistengemeente. En daarvoor zo'n 300 keer mogen voorgaan in binnen en soms in het buitenland in zo'n 7 jaar. Dus het is anderhalf jaar geleden dat ik het woord heb geopend en heb gesproken voor mensen. Het is ook best wel een beetje weer spannend wat God er weer doorheen gaat doen. Want zoals Don het zei, het gaat niet om mij, het gaat niet om de mens. Maar wij zijn dienstknechten van de Allerhoogste. Het gaat om zijn woord, dat had er mogen worden geraakt. Vandaag mag ik u meenemen naar het thema geven dat wat je ontvangen hebt. Geven dat wat je ontvangen hebt. En dan kun je niet iets geven dat wat je niet hebt ontvangen. En sommige mensen vinden het best moeilijk, bijvoorbeeld om een hug te geven. Maar als je als kind nooit een hug hebt gehad van je ouders, of je hebt nooit liefde gehad, is het heel moeilijk om liefde te geven, om een hug te geven. Maar vandaag mogen we kijken naar dat wat God aan ons wil geven, dat wat we waarschijnlijk al hebben ontvangen en hoe we dat mogen uitdelen. Voor de eerste keer wanneer ik ook ergens kom, dan mag ik ook mijn getuigenis geven. Ook mijn getuigenis gaat niet over mij, maar dat wat God door ons heeft gedaan. Wel eens, Richard, ja, als je dan de Bijbel leest, dan lees je zo verhalen van 2000 jaar geleden. Maar God is nog steeds dezelfde God. God werkt nog steeds door mensen heen. En daarom is het ook zo belangrijk, denk ik, wanneer God iets echt in je leven heeft gedaan, om daarvan te getuigen, ter behoeve van de ander. Vandaag mogen we lezen uit Handelingen, hoofdstuk 3, met het thema dus geven dat wat je ontvangen hebt. Handelingen, hoofdstuk 3, dan lezen we vers 1 tot en met vers 10. En ik ben ook al een beetje streng, als ik dan, ik zie hier ook mensen al notities maken, heel goed. Ik zeg altijd, wanneer je naar de kerk toe gaat, naar het gebedshuis van God, het thema is ook geven dat wat je ontvangen hebt, dan geloof ik dat wanneer je hart ervoor open, dat God elke keer iets wil geven. Door een gebed, door een lied, of door het woord of overdenking. En sommige mensen vragen dan wel eens, Richard, maar wat schrijf je dan op? Soms maar gewoon een woord, een zin. Want wanneer je het hoort en het raakt je en je schrijft het op, dan hoor je het niet alleen. Je hoort het, je schrijft het, je leest het, nog een keer en je overdenkt het. En dan kunnen woorden ook in je hart tot leven komen. Ten behoeve van jezelf of ten behoeve van de ander. Wanneer u dan gevonden heeft, dan lezen we samen de kreupelen genezen. Dan staat er geschreven in het woord van God: Petrus en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het gebed, het 9e uur. Dat is zo vandaag zo rond 3 uur. En dat is waarschijnlijk hetzelfde uur wanneer de Heer Jezus gekruisigd is. Dus Petrus en Johannes gaan om het 9e uur om 3 uur naar de tempel om te bidden. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort, die de Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan. En hij hield de ogen van hen gericht, opdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. In de naam van Jezus Christus, van de Nazireër, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond. Hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. En al het volk zag hem lopen en God loven. En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort voor de tempel gezeten had. En zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Tot dusver het woord van God. Laten we bidden. Ja, Vader in de hemel, we komen hier zo weer met verwachting naar ons gebedshuis, wat de tempel mag zijn. En Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat u uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wie wij toebehoren, de ware wijnstok in de aarde heeft geplant. En Heer Jezus, we zijn u zo dankbaar dat u ons heeft verteld wie de Vader is, wat de Vader van ons vraagt en hoe we door u, Heer Jezus, tot de Vader mogen komen. En Heer Jezus, u kent onze harten, u kent ons bij naam. En ik wil u vragen, Heer Jezus, dat wij, dat een ieder van ons beter naar huis mag gaan dan we zijn binnengekomen. Dat we allemaal iets mogen pakken dat wat u ons wil geven. Dat vragen we zo niet omdat we dat verdienen, maar enkel en alleen om uw grote genade. Amen. Ja, Petrus en Johannes, die gingen gezamenlijk naar de tempel. En vroeger, als kindje, gingen wij ook altijd naar de kerk. Eerst naar een evangelische gemeente, de evangelische gemeente Emmen. En later nam mijn moeder ons mee naar baptistengemeente Het Baken, waar ik ook nu zondags naartoe ga. En ik weet nog dat vanaf mijn 6e tot mijn 8e woonde ik bij mijn oma. Mijn oma was erg ziek en ze kon moeilijk alleen zijn. En mijn moeder bracht mij dan na school bracht ze naar mijn oma. En ik was dan met mijn oma, ik at bij mijn oma, ik sliep bij mijn oma. En de volgende ochtend bracht mijn moeder me weer naar school. En mijn oma was echt vol van de geest, zo herinner ik haar. Mijn oma zei, wanneer je vervuld bent met de Heilige Geest, dan heb je elke dag Shabbat. Dan heb je elke dag die rust, die vrede in je. Mijn oma was echt een Fanny Crosby vrouw, die speelde op haar pianootje. Volle verzekering, Jezus is mijn. Maar mijn oma overleed toen ik een jaar of 8 was. En thuis werd altijd de Statenvertaling op tafel gelegd. En als kind dacht ik altijd van, zo, dat duurt wel een uur. In de werkelijkheid zal het misschien wat langer, minder lang zijn geweest. Maar ook mijn vader, die had dan altijd zoiets, de hele Bijbel moet gelezen worden. En dus ook de geslachtsregisters. En dan zit je dan als 9- of 10-jarige daarna te luisteren. Dus ik was niet zo enthousiast, zeg ik heel eerlijk, in mijn jeugd. Tot een jaar of 13, 14 gingen we altijd naar de kerk. En op een gegeven moment, ik was vrij goed in handbal. En uiteindelijk was dat mijn sport, mijn God. De sporthal was op een gegeven moment, toen ik een jaar of 15 was, mijn tempel. En ik leefde helemaal voor mijn sport. Dus vanaf mijn 13e, 14e had ik niet meer gebeden en was ik niet meer naar de kerk gegaan. Ik ontmoette Ilona toen ik een jaar of 21 was. En in 2006 trouwden wij. We woonden, een huis gekocht in Oudoornerveen. Zo, ja, op het platteland. En we hadden een kinderwens. 2026. Maar dat mocht niet zo lukken. Dus zo, je bent er als ja, jong stel, ben je er echt bewust mee bezig. Maar dat mocht niet lukken. En op een gegeven moment, ja, dachten we er niet meer aan. En we dachten, ja, misschien is het ons misschien wel niet gegeven. Maar op enig moment mocht Ilona toch zwanger raken. En dat was, Ilona was uitgerekend op 5 januari 2009. Dat zeg ik toch goed, Ilona? 5 januari 2009. Ja, ik had natuurlijk geen idee. Ik hoop niet dat er politiemensen in de zaal zitten of rechters of zo die daarvoor studeren. Want ik zat op 15 januari zat ik nog in Utrecht toen ik het telefoontje kreeg. Ilona gaat bevallen. En ik weet niet hoe lang dat rijden is. Dus ik hoop dat er geen politie zo in de zaal zijn. Maar ik heb in 1 uur en 18 minuten ben ik vanuit Utrecht was ik in het ziekenhuis in Emmen. Dus ik stond aan het bed en we wisten niet wat het zou worden. Een jongen of een meisje. Het babytje eruit kwam. Het eerste wat Ilona zei, leeft het wel. En het babytje leek eerder dood dan levend. Weggenomen. En dan zit je in ontzettende onzekerheid. Het is of je de grond ja, onder je vandaan gaat. Je ziet je vrouw. Ja, kan zijn. Aandacht brengen. Ik kan me voorstellen dat veel mensen, blijf hier staan. Dat wel zullen erkennen dat je iets meemaakt in je leven, dat wat je moeilijk onder woorden kan brengen. En je bent al daar in het ziekenhuis. Vanaf 2026 heb je een verlangen. Na 3 jaar is het er en dan lijkt het eerder dood dan levend en het wordt weggenomen. En op enig moment kwam er een zuster binnenlopen, Jolanda. Die had er niets mee te maken. Die werkte niet eens op die afdeling. Die werkte op een andere afdeling. Maar die kenden wij van een serviceclub. En die kwam binnen en die zei: Richard, hou maar rekening met het ergste. Want het ziet er niet goed uit. Alles door je heen. Sorry. Gaat er alles door je heen. Je grond gaat onder je vandaan. En op dat moment bad ik weer voor de eerste keer tot God. Ik had me vanaf mijn 14 jaar niet meer gebeden tot God. En ik was, ik geloof, een jaar of 31, 32. En ik bad tot God. Hij zei: Vader in de hemel, ik geloof dat u bestaat, ik weet dat u bestaat. Als wij straks met een gezonde baby naar huis mogen gaan, dan kies ik voor u. Mijn eerste belofte, dan kies ik voor u. Ik voed mijn gezin op in het geloof en ik zoek een kerk. En ik was nog niet uitgebeden of de deur ging open. En de zuster zei: het gaat ineens wonderlijk goed met Hugo. Wij gingen later naar huis en dan zou u hebben gedacht of zou u denken... van nou, Richard, je zal God wel gedankt hebben en je zal op zoek zijn gegaan naar een kerk, maar ik vergat mijn gebed. De tijd verstreek. Ilona mocht opnieuw zwanger raken, maar Ilona kreeg een miskraam. De tijd verstreek, Ilona mocht opnieuw zwanger raken, maar kreeg weer een miskraam. En ik weet nog heel goed, als de dag van gisteren, dat 6-7 weken daarvoor, voor Ilona's laatste miskraam, begonnen allemaal mensen ineens te spreken over God. En ik heb 25 jaar zaken gedaan. 25 jaar heb ik in zaken gezeten. Honderden mensen, duizenden mensen gesproken. En nooit iemand had over God gesproken of over de Heer Jezus. Maar in 6-7 weken tijd werd er steeds... Het was net of God steeds op mijn schouder klopte. Maar ik had nog helemaal niks door. De eerste keer kwam ik bij Bas van Twist, een advocaat. Ik mag zijn naam noemen. Woont in Dordrecht, advocaat. Prachtige schilderijen aan de kant. Over ja, aarde en vogels. En ik zei: wat een mooie vogels, had hij zelf geschilderd. Hij was er vol van, maar ik weet niet hoe hij het voor elkaar kreeg. Hij begon gelijk over God de Vader te spreken, of ik hem kende. Diezelfde week van Jefte Albers, zijn broer, Nando van Open Doors, kwam ik tegen, werkte bij Nationale Nederlanden. De jongerenwerk bij de Joshua gemeente begon over Christus te getuigen. Elke week 1 of 2 mensen, iemand, een advocaat uit Groningen die in Drachten werkte, een jurist uit Drenthe. Allemaal mensen die begonnen te spreken en te getuigen wie de Heer Jezus voor hen was. In de laatste avond, vlak voordat ik naar huis ging, toen ik hoorde dat Ilona weer een miskraam had, was ik bij het voetbal in het Heerenveenstadion. En mijn collega, we waren eerst aan het eten. Het eten was op, ze ging naar het voetbal. En Arie, die werkte bij Groeneweg Advocaat in Leeuwarden volgens mij, die zei: Richard, heb je even? Een oudere man. Hij zegt: heb je even? Hij zegt: weet niet waarom. Hij zegt: maar volgens mij geloof jij het wel. Ik zeg: geloof je wel? Hij zegt: geloof je wel in God? Ja, ik zeg: geloof in God. Ja, zegt hij, maar volgens mij geloof jij het wel. Die avond kwam ik thuis. Ilona vertelde dat ze weer een miskraam had gehad. En ineens zag ik mezelf hier staan in dat ziekenhuis. Ik denk, ik was opgevoed met een straffende God. Een God van ver weg, een straffende God. En het greep mij aan. Ik vertelde het Ilona, we moesten samen huilen. Ik beleed mijn zonde. En ik dacht, ja... God die straft mij, want ik heb God iets beloofd. Ik ben mijn belofte niet nagekomen. En ik hoop dat u mij vergeeft. Want die avond bestelden wij een statenvertaling op bol.com. Ja, wisten wij veel. En wij probeerden daar in Emmen, probeerden wij ons ja, er doorheen te worstelen om tot een levend geloof te komen. Maar dat was heel moeilijk. En even later werd Ilona weer zwanger en Lopke werd geboren. Ilona werd weer zwanger. En toen stond ik op een gegeven moment in de kamer. Ik stond in de kamer, in mijn werkkamer. En ik zat vast. We zaten vast aan vrienden, aan gewoontes. En het was allemaal heel, Don noemde het net in het gebed heel, hoe noem je dat nou, grammaticaal. Of soms kunnen we heel erg gefocust zijn op het boek. Maar ik had geen levend geloof. En ik zei: Vader in de hemel, Vader in hemel, geeft u mij nieuwe grond, zei ik zo heel stoer. En ik had natuurlijk de Statenvertaling gelezen. Geeft u mij nieuwe grond. En binnen 3 dagen werd ik gebeld door mijn leidinggevende Hans Groenewegen. En hij zei, Richard, wil je wel gaan troubleshooten in Dordrecht? Ik zei, ja joh, Dordrecht, maar ik woon in Emmen. Ja, maakt niet uit, zegt hij. Zoek maar een huis uit, we faciliteren zolang het nodig is. Faciliteren een woning. En we zochten een woning. We kwamen terecht in Montfoort. En nog nooit van de plaatsje gehoord, maar we hebben gewoon zo'n lineaal gelegd. Zo van, nou, wat is een beetje te bereizen nog naar Emmen en naar Dordrecht. En we kwamen in Montfoort te wonen. En ik had dus voor God gekozen. Ik probeerde mijn gezin op te voeden in het geloof. Maar we waren nog niet naar de kerk op zoek gegaan. En we waren in Montfoort. Binnen een maand woonden we daar. En die zondag gingen we naar het park. En we dachten, wat is dit? Een saai dorp. Uitgestorven. Ik denk, hoe hebben wij hier nou voor kunnen kiezen? Voor dit dorp. En we zaten bij de Albert Heijn. Bij de Albert Heijn was zo'n speelplaatsje. En Lopke was geboren. Hugo was geboren. Hugo was spelen. Lopke was geboren. En Ilona was nog zwanger op dat moment van Cato. En dan kwam er een man aangefietst uit Linschoten. Die bleek oudste te zijn van de kerk. Een jongetje bij zich. En het eerste wat hij vroeg. Naar welke kerk zijn jullie vanochtend geweest? En dat was net of God tegen ons zei. Ik heb je op nieuwe grond geplaatst. Je hebt me nog een belofte gedaan om een kerk te zoeken. De dag of de week daarop, die zondag, zaten wij in evangelische gemeente Zion in Montfoort. En ik weet, misschien ken je haar, Helena Mulder, die komt hier uit Stadsgenaal vandaan. Die was daar de voorgangersvrouw van Erik de Kruik. En wij konden daar ontzettend goed mee worden. En daar mochten wij tot een levend geloof komen. Ik weet nog dat ik, dat mag ik misschien ooit de volgende keer vertellen, hoe God ons bij de schouders heeft gegrepen en ons in de bediening heeft geplaatst. Maar ik weet nog dat ik helemaal achter in het Welland College zat. En ik had al gekozen om me te laten dopen in Israël in de Jordaan door Erik de Kruik. Maar ik ben wat onzeker en ik zei, Vader in de hemel, ik kies voor u, ik kies voor uw zoon. Maar wilt u blijken dat u er bent? Dat ik weet dat u bestaat, maar wilt u mij iets geven? En op dat moment voelde ik zijn aanwezigheid. En ja, dat is moeilijk ook weer om te beschrijven, maar voelde ik, ja, de doop met de Heilige Geest of wat dan ook, hoe dat noemt. Maar ik voelde echt zijn kracht om me heen gaan en de bevestiging. En 2 weken later mocht ik me laten dopen in de Jordaan. Maar het begon op het moment, voordat wij tot een levend geloof kwamen, dat begon dat wij besloten, op dat moment, ja, laat ik het anders zeggen. Op het moment toen wij ervaren, God is begaan met ons leven. God is dezelfde God als in de Bijbel. God is diezelfde God waar mensen loslaten. God laat niet los. God houdt vast. Op dat moment dat wij beseften, hey, God is gewoon begaan met ons. Wanneer je God betrekt bij alles wat je doet, dan baant hij de weg. Dat zijn Bijbelse woorden, maar die kwamen bij ons tot leven. We kunnen zo makkelijk lezen dat God is een hoorder van gebeden. Maar wanneer je dat echt in je leven meemaakt, dat je God een verhoorder is van gebeden, dat een gebed van de rechtvaardige zijn uitwerking niet mist, dan denk je in één keer, wow. En het eerste wat we deden, net als Petrus en Johannes, daarvoor, dat was de uitstorting van de Heilige Geest. Het eerste wat ze weer deden na de uitstorting van de Heilige Geest was naar de tempel gaan. Wij gingen ook naar de kerk. En veel mensen zeggen vandaag de dag, ja, Richard, kerk, joh, is dat nog wel nodig om naar de kerk te gaan? Maar de kerk is maar een woord. Evangelische gemeente. Kerk, ecclesia, tempel. Maar dat gaat niet om dat woord, maar dat gaat om dat wat er is. Het is het gebedshuis van God. En wanneer wij geboren zijn uit water en geest en we zijn navolgers van de Heer Jezus, kijk dan wat de Heer Jezus deed. De Heer Jezus ging elke week naar het gebedshuis van God. Hij sloeg dat nooit over. Hij ging naar het gebedshuis van God om God te aanbidden. En wanneer wij navolgers van de Heer Jezus zijn, het thema is vandaag geven dat wat je ontvangen hebt. Dan geloof ik ook dat we elke week getrouw naar de gemeente moeten gaan. Niet voor je buurman, niet voor jezelf, maar om God te loven en te prijzen, want hem komt toe alle lof, prijs, aanbidding. En als je een hart van dankbaarheid hebt, en je hebt een hart, niet een vragend hart, maar een hart van dankbaarheid, want je hebt een diepe besef, je bent geboren uit water en geest, en je weet dat wat de Heer Jezus al heeft voor je gedaan, dan werkt God op dat moment, op een gegeven moment, gaat door je heen werken. En bij sommigen is dat in één keer, bam, acuut. Sommigen moeten er 10, 20 jaar op wachten, maar wanneer je geduld hebt, geloof ik dat je geduld wordt beloond. En wanneer je dan naar de kerk gaat, geven dat wat je ontvangen hebt. Ik geloof mensen vragen, Richard, hoe geloof je dan echt? Ik ben niet zo van de dogmatiek. Ik geloof gewoon dat wat de Heer Jezus zegt. Ik geloof dat we God Vader Almachtig mogen aanbidden. Hij is de landman, zoals de Heer Jezus zegt. En wij zijn verbonden, wij zijn de ranken aan de Heer Jezus. We behoren de Heer Jezus toe. Jesaja zegt het zo mooi, de Heer Jezus, hij die komt, hij zal de eeuwige Vader worden genoemd. We behoren hem toe. Bent u een rank van de Heer Jezus? Bent u verbonden aan de Heer Jezus? De Heer Jezus is de gever. Maar aan ons wordt gevraagd aan de ranken om vrucht te dragen. Vrucht te dragen. Sommige mensen zeggen, ja, maar die zeggen, ik heb niks gekregen of zo van God. Een speciale zalving of wat dan ook. Nou, heel veel mensen hebben gewoon natuurlijke gaven en talenten met dat wat je kan doen. We kunnen allemaal getuigen wie de Heer Jezus is. Zoals deze man gewoon aan mij vroeg, naar welke kerk zijn jullie vanochtend geweest? Of deze advocaat die zei, hey, geloof jij ook? Ja, ik geloof wel. Ja, maar volgens mij geloof jij het wel. Kleine woorden kunnen later een grote uitwerking hebben. Johannes en Petrus gingen als eerstes naar de tempel. En je leest er maar zo overheen. Het is Petrus en Johannes die samen door de deur gaan. Wij mensen, heel eerlijk, ik betrap me er zelf ook wel eens op, dat je naar mensen kunt kijken met het verstand. Maar wanneer je goed op God bent afgestemd, dan kijk je niet met het oog van het verstand, maar dan kijk je met het oog van het hart. Want we zijn allemaal van God, we behoren de Heer Jezus ook allemaal toe. Als je inzoomt op Johannes, ondanks dat Jezus hem noemt zoon van de donder, lees de tekst, ook Johannes keek, de manke keek hij doordringend aan. Wanneer hij sprak, kon hij waarschijnlijk spreken als de donder. Maar Johannes was eerder liefdevol, rustig, terughoudend, introvert. Petrus was haantje de voorste. Petrus was extravet. Petrus die liep als eerstes over water. Het was Petrus die als eerstes het zwaard trok. Ik kan me zo voorstellen dat deze mannen, gewoon in de wereld, zonder God of zonder de Heer Jezus, de Zoon van God, dat deze mensen, deze twee mannen, samen nooit zomaar een dagje zouden gaan vissen. Maar zij zijn met elkaar, wat verbindt hun, is de liefde van God. En zij lopen niet alleen naar de tempel. Want waar twee mensen of meer bij elkaar zijn, dan is Jezus in hun midden. En ik geloof dat, ook dat beeld heb ik altijd van de Emmausgangers, Jezus loopt mee. En ik hoop dat mensen zo tot zo'n geloof komen, dat je met een paar broeders of zusters bij elkaar bent, dat je niet laat bevangen door je menselijke gedachtes, maar dat je weet dat God is erbij. God is hier, ook als je hem niet ervaart op dit moment, ook als je niet voelt, hij is er, dat is gewoon de realiteit. Niet alleen een schriftuurlijk antwoord, een Bijbelse realiteit, maar ook een echte realiteit. En dan zit daar een man, en die man die is al kreupel vanaf de moederschoot. Geven dat wat je ontvangen hebt. Veel mensen, dat is menselijk, heb ik last van, heeft iedereen denk ik last van. Wij kunnen gaan op pad naar ons doel. En dan gaat zo alles dat wat om ons heen is, gaat een beetje aan ons voorbij. En als we dan door Stadskanaal lopen en daar ligt iemand te bedelen of die roept, dan kunnen we misschien wat geven, maar we zien hem niet echt. En als we hem dan zien, dan denken we, hé, wat een stakker of zijn eigen schuld is een verslaafde. Oh, het is dronkenschap, ach, dat is zijn eigen schuld. Maar ik geloof wanneer we met andere ogen kijken, ook bijvoorbeeld een verslaafde. Als iemand verslaafd is, dan kan je denken, oh, dat is een verslaafde, dat is zijn eigen schuld. Maar ook hier weer, in dit Bijbeltekst staat, deze mens, het is een mens, was kreupel, vanaf de moederschoot. Deze mens kan er niks aan doen. Wanneer de Heer Jezus kijkt, geloof ik, naar de mens, naar iemand die verslaafd is, kijkt niet naar de buitenkant, naar de drank die diegene gebruikt of de drugs, maar die kijkt naar het hart, naar de potentie. Als iemand verslaafd is, dat is op zich heel vervelend dat iemand verslaafd is aan drugs, maar hij is dus verslavingsgevoelig. Het enige wat wij dan hoeven te doen, is omdat hij verslavingsgevoelig is, verslaafd te maken aan het woord van God. En wanneer we ons dan echt naar uitstrekken, en de ene keer mislukt het misschien, maar dan heb je iets gedaan, dan pakt de ander het misschien weer op en dan lukt het wel. Deze man, die werd door vele mensen weggecijferd. Maar deze man was waarschijnlijk een aardige man. Waarom weten we nu dat het een aardige man was? Hij had geen geld, toch? Maar elke dag werd hij gedragen naar de schone poort. Nou, ik kan me voorstellen, als ik niet christelijk ben, zo, en iemand heeft geen geld en ik vind het een ontzettend naar persoon, dan ga ik die persoon niet elke dagen naar de plek waar hij naartoe wil. Dus let op, deze man heeft waarschijnlijk een goed hart. Deze man heeft waarschijnlijk een liefdevol hart. En hij is ontzettend slim. Want hij ligt bij de schone poort. Nou, in die tijd had je heel veel poorten, nog steeds, maar in die tijd nog meer poorten in en rondom Jeruzalem. Deze man staat niet bij de poort waar de politiek langs liep. De politiek, daar moet je niet van hebben, zeggen we dan. Hè? Hij staat niet bij de poort waar de politiek, waar de mensen langs liepen die politiek bedreven. Hij staat ook niet bij de poort, zo'n speciale poort waar veel handelaren doorkomen, want handelaren zijn over het algemeen voor zelfredzaamheid, toch? Daar zat hij ook niet. Hij zat niet bij de mensen waar de politiek of wat dan ook, of noem maar op. Nee, hij zat bij de schone poort, de poort waar veel gelovige mensen waren. Dus hij wist waar hij moest zitten, hij had een goed hart en ik geloof en hij riep. En hij riep. Je ziet in heel veel kerken tegenwoordig dat kerken iedereen maar willen genezen. Sommige mensen vragen er niet eens om en dan willen ze mensen al hup bij de schouders pakken en genezen. Maar ik probeer altijd dit over te brengen. Zie wat de Heer Jezus deed. Mensen riepen, Zoon van David, genees mij. Mensen roepen naar de Heer Jezus en dan antwoordt de Heer Jezus. En tegenwoordig heb je ook heel veel genezingsdiensten en dan zijn ze alleen maar gefocust op die uiterlijke genezing. Maar ik geloof helemaal niet dat het daarom gaat, om die uiterlijke genezing. Dat iemand weer uit een rolstoel komt of iemand afkomt van de drank of van depressie of wat dan ook. Uiteindelijk gaat het erom, want dit is maar vlees, dit is maar vergankelijk, maar dat de ziel wordt gered. Helemaal op het eindje, maken we een sprong op het einde. Uiteindelijk staat hij weer stevig op de benen, maar dat is mooi. Maar nog veel mooier is dat hij God looft en prijst, dat hij God heeft ervaren in zijn leven. Dus ik zeg altijd met die gebedsgenezing en noem maar op, veel belangrijker dan een lichamelijke genezing of een aandoening. Ik heb ook een aandoening. Mijn aandoening, heel stom, ik heb een aandoening. En ik was eerst boos op God dat ik een aandoening had. Maar ik ben nu blij, ik zie het nu eerder als zegen, want mijn aandoening zorgt dat ik heel secuur moet opletten wat ik eet. Ik kan niet alles meer eten en ik eet bijna naar een Bijbels patroon. En door mijn aandoening weet ik dat ik nog meer weet ik dat ik afhankelijk ben van Hem. Wanneer jouw aandoening jou dichter houdt bij God, wees dan blij met je aandoening. Amen. Het gaat om eeuwigheid. Simon Petrus en Johannes lopen. En dan is die man die zegt, geef mij wat geld. Geef mij wat geld. Die man die kijkt naar Petrus en Petrus kijkt naar hem. Hij kijkt naar Petrus en Petrus kijkt naar hem. En dan zegt Petrus, kijk mij aan. En ik van, ze zien elkaar toch al? Maar wat Petrus hier echt zegt, ik zie jou. Ik zie jou echt. Ik zie jou niet als iemand die geld nodig heeft, maar ik zie jouw hart. Je bent een aardige persoon, je bent een slimme persoon, ik zie jou. En ik kan jou niet geven dat wat ik in je heb, maar wat ik jou wel kan geven, dat geef ik jou. En zie dan wat hij doet. Hij pakt deze man bij de rechterhand. Als ik Don bij de rechterhand wil pakken, ik pak Don bij de rechterhand, dan pak ik, als ik hem bij de rechterhand wil pakken, dan pak ik hem met mijn rechterhand en dan trek ik hem omhoog. Zie wat Petrus zegt daarvoor over David. In Handelingen 2, hoofdstuk 25, dan zegt hij, David zegt, ik zie God altijd aan mijn rechterhand. En als God aan mijn rechterhand is, dan wankel ik niet, dan sta ik stevig op de voeten. En het is die kracht waarmee Petrus hem omhoog trekt. Maar wij zijn altijd gefocust op de Petrussen van deze wereld. En helemaal in het begin, ik weet niet meer precies maar hoe iets werd genoemd. We zijn vaak, hè, met de muziek, iemand zei dat, met de muziek van wij zijn wat, toch met de beide benen op de grond, we zijn wat rustiger, zei iemand. Helemaal in het begin. Wij focussen ons vaak op de hero's, op de Petrussen van deze wereld. Maar Petrus kan niet doen als er geen Johannes is. Let op. Johannes is introvert, Johannes is rustig, maar Johannes staat wel naast Petrus. En Jezus is in het midden, dus waar staat Petrus, of waar staat Johannes? Johannes staat hier, kijkt hem doordringend aan, is ook vol van de geest, maar is niet degene die als eerste uit de boot stapt. Johannes is niet de eerste die het zwaard trekt. Johannes is niet de eerste die de hand uitstrekt of bidt voor genezing, maar hij is er wel. En ik denk dat dit een oproep voor veel christenen is vandaag. Sta gewoon naast elkaar. Johannes staat hier, Petrus staat daar. Maar omdat Johannes hier staat, kan Jezus in hun midden zijn. Want de Heer Jezus zegt, waar twee mensen bij elkaar zijn, ben ik in het midden. Twee ranken, de ware wijnstok in het midden, en samen kunnen ze vrucht dragen. Onderschat je niet, wanneer u introvert bent, ga dan naast iemand staan die wat extra vetter is, of wat meer lef heeft. Dat God heeft hem of haar misschien wat meer lef gegeven om uit te stappen, maar ga daarnaast staan. Kijk doordringend aan. Kijk hem diegene doordringend aan. En als laatste, heb ik wat opgeschreven, als slotnotitie. En deze mens, deze manke, zijn echte redding ligt niet dat hij kon lopen, maar zijn echte redding ligt dat hij wist dat hij het ontving van Vader God. Dat hij naar de tempel ging en hij wist wie hij moest danken. Ik heb een slot gemaakt. Hemelvaart gaat niet alleen over de Heer Jezus die naar de hemel gaat, maar ook de kracht die hiernaar naar beneden kwam op mensen. Wij mogen bekrachtigd worden door het sterven, opstaan en heengaan van Jezus. Bekrachtigd om te getuigen en dienaren te zijn, om te evangeliseren. En dat hoeft helemaal niet hoogdravend, dat kan eenvoudig op de plek waar je bent. Om je uit te strekken naar recht en gerechtigheid. En dan staan er van die Bijbelse teksten, recht en gerechtigheid. Nou, ik hoorde net van de broeder dat hij ook het boek las, vaak het boek. En daar staat niet gerechtigheid in, maar goede werken. Maar wat is dan gerechtigheid? Nou, Harmen die is ook in rechten. Een gerechtigheid, dat is een containerbegrip, wat moet je daarmee? Maar de Joden zeggen dan, gerechtigheid is bidden, vasten, goed doen en geven. Wanneer doen we Gods gerechtigheid? Wanneer we bidden, regelmatig vasten. Jesaja zegt ook, regelmatig vasten op wachten van de Heer. Bidden, vasten, goed doen en geven. En dit was wat Johannes en Petrus deden. Ze gingen op weg naar de tempel om te bidden. Ze doen het goede. Wanneer doe je het goede? Om je ogen van het hart. Hè, dus niet te kijken met je verstand, maar met de ogen van het hart naar mensen te kijken. Ook naar je broeders en zusters. Om met de ogen van het hart te kijken en te geven. Dat wat je hebt. En dan mogen wij denk ik allemaal Gods barmhartigheid reflecteren. Ik geloof echt dat dit een boodschap is voor een ieder. Gods barmhartigheid te reflecteren op deze aarde. Doe recht aan. David zegt over hem, hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankel. Wankel niet. Zorg dat hij aan je rechterhand is. Doe recht aan hetgeen God van je vraagt. Doe recht, breng gerechtigheid en wees rechtvaardig. Door barmhartigheid. Doe recht aan de situatie waarin je verkeert. Strek je rechterhand uit naar je medemens. En dit zijn de zeven werken van barmhartigheid. De hongerige spijzen, de dorstige laven, de naakte kleden, de vreemdeling herbergen, de zieke verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. En ik geloof van, wanneer wij bijvoorbeeld naar de tv kijken, iets raakt ons, dat heeft God misschien wel in je hart gelegd om daar je naar uit te strekken. Het is door Gods barmhartigheid dat er vergeving mogelijk is. Vandaar dat koning David bad in Psalm 51, wees mij genadig door God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Het kruisoffer van de Heer Jezus maakt duidelijk dat God barmhartig en tegelijk rechtvaardig is. Laten we wandelen en kijken met de ogen van het hart, een hart dat is afgestemd op het licht en het leven. Amen.